gemeente, gasten en allen die met ons meeluisteren. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee R. Kattenberg zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag hoopt om 10:00 en om 16:30 dominee A.B. van der Heijden in ons midden voor te gaan. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De collecte aan de uitgang is vandaag bestemd voor het deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg. En bij de uitgang ligt er een nieuwsbrief van de familie Rodenburg voor u gereed. Dat alles zo de Heere wil en wij leven zullen. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst. Die zullen we nu al aanvangen met het zingen van Psalm 92, vers 1 en 3. En daarna zal votum en groet worden uitgesproken. Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En het tweede vers, het voegt ons met blij. Het derde vers, hoe groot zijn Heer uw werken, hoe ver gaat uw beleid. Vers 1 en 3 van Psalm 92.
In de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, hoort u het woord van God. Het zal worden gelezen uit Paulus' eerste brief aan Timotheus, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 20. De schriftlezing voor vanmiddag 1 Timotheus 1, 12e tot en met de 20e vers. Met de kerk van alle eeuwen, op alle plaatsen doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna uit Psalm 62, het 5e vers. Psalm 62, vers 5, zingen we na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Timotheus 1, te beginnen bij vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen, verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover de schriftlezing.
Bidden wij gemeente de Heere om zijn zegen. Wat een zegen geeft u al, Heere, dat we vanmiddag hier in de kerk zijn. Wat een verschil wij die hier wonen met de mensen die in Noord-Syrië wonen. Waar de kanonnen bulderen, waar de schoten weer klinken, waar vliegtuigen, gevechtsvliegtuigen overkomen. Waar in zo'n korte tijd zoveel leed weer doorstaan moet worden, indien ook maar doorstaan. Want de eerste slachtoffers daar zijn al gevallen. Heren, wij bidden u, al die mensen daar, die opgejaagd worden, voor die duizenden vluchtelingen die er goed heen komen zoeken. O God, wij bidden van u, wilt u daar met uw nabijheid zo aanwezig zijn, dat het op het gebed van mensen daar ook verhoord zal worden. Dat uw steun mag worden ondervonden en uw nabijheid mag worden doorleefd. Bovenal, o God, geeft u ook daar de kracht van uw woord, opdat de mensen een veilige schuilplaats mogen vinden in u, in Christus Jezus, uw Zoon, onze Heere. Want dan alleen is een mens veilig, of hij dan in Syrië woont of in Den Haag, dan maakt het uiteindelijk geen verschil. In Christus Jezus is een veilige rotsteen en een eeuwige schuilplaats. Heren, wij bidden zo van u, of uw woord zijn kracht zal hebben daar en hier en overal. Wat kunnen mensen bezig zijn om een stukje te bemachtigen van deze aarde. Als we uw woord openslaan, dan komen we een heel andere eigenaar tegen. En niet een wereldbeheerser of een die daarnaar streeft, maar die het is. De aarde is van de Heere. En de inwoners evenzo. Dat is de regering van hem, van wie wij leden hebben, dat hij is de overste van de koningen der aarde. Daar alleen in hem is rust te vinden, ook voor die opgejaagde mensen. Ook voor de andere gebieden, de mensen die daar wonen in de grote wereld. Want ze zijn niet de enigen in Syrië. Heer, wat brengen wij mensen het ver in ons afkeren van u en van daaruit ook in ons afkeren van elkaar. Geef dat wij dat zo ook zullen doorleven, ook voor onszelf. Want met de vinger wijzen naar Erdogan en naar de Turken of naar wie dan ook, daar heeft geen zin en daar schieten we niks meer op. Maar wie uw vinger op zich gericht ziet en die het met David als het ware hoort zeggen, gij zijt die man, jij bent dat meisje, jij bent die jongen, u bent die vrouw, u bent die man, dan wordt het zo anders, want dan hoeven we niet buiten de deur te gaan. We kijken in de spiegel van uw woord. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. En daarom, wie we ook zijn, bekering is nodig. En het geloof in Christus. En daartoe laat u uw woord ook vandaag prediken. Ook hier. En mogen we dan ziende op alles wat er gebeurt in deze wereld, daar ook stil onder zijn. En verwonderd dat u met ons zo handelt. Dan vraagt u ook het nodige van ons. U vraagt geen goede werken, maar u vraagt om geloof. Want dit is uw gebod, dat wij geloven in de naam van de Zoon van God. Zo is het ook vandaag, heren. Zo klinkt het ook vanmiddag. Mag het overkomen, omdat de Heilige Geest zijn werk zal doen. Want wie werkt dat geloof? Dat doet de Heilige Geest. Wilt u zo onder ons zijn, dat uw woord zijn weg zal vinden naar de harten van onze kinderen. Opdat ze vroeg overreed mogen zijn van het feit dat ze voor u moeten leven. Hoe klein, hoe jong ook, nooit te jong voor u en voor uw dienst. Mag het woord overkomen bij onze meisjes en jongens. Ze staan aan de ingang van het leven, ze leven in een drukke wereld, in een drukke stad. Wat moeten mensen soms niet doen om in de kerk te komen en hoeveel mensen zien we onderweg niet dan wij hier. Wij zijn niet beter. Wij zijn niet waardiger. Maar u brengt ons hier. Mogen we dat ook in ons jonge leven zien. Ook als we ouder geworden zijn, geef het ons allemaal. Opdat de stil in de stilte de lofzang zal zijn aan u, o God. Wilt u het verbond bevestigen? Het leven van uw kinderen, het leven des geloofs, u weet de aanvechtingen. U weet hoe dat de zonde, zonde en gerechtigheid ook als het ware onder kan gaan in het leven. Wilt u opnieuw krachten geven? Want u bent de God van Israël. U zult uw trouw bestendigen dwars door alle aanvechting van de hel en van de wereld heen en van ons eigen hart. Zegen uw koninkrijk wereldwijd onder de heidenen. Mag daar de voortgang van uw rijk zichtbaar worden in de bedding van de bediening van uw woord. Sterkt u allen die daarin werkzaam zijn. Zegen de arbeid onder uw oude bondsvolk Israël. Zegen ook het niets doen, maar het jaloers maken van uw oude volk, zoals Paulus daarvan schrijft. Het gezien mag worden wie u wilt zijn in Christus Jezus voor een verloren mens. Zegen onze broeder Dekker, vanuit de gemeente hier uitgezonden, sterkt u hem in het werk dat u hem opdroeg. We vragen uw nabijheid voor alle die verdrukt worden, die vervolgd worden, die zeker zijn van hun leven, die om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus gevangen genomen worden en met de dood bedreigd. Wees gereed tot hun hulp. Zegen het evangeliseren bezig zijn onder ons volk. Wat hebben we het nodig, o God, om de weg terug te weten en om die te bewandelen ook. We zijn steeds meer mensen geworden, die zeggen geen God en geen meester. Wij zullen zelf onze God zijn in de diepst van onze gedachten. En wij geven zelf de toon aan. Bekeer ons, o God, tot u de levende God. Mag een bekering onder ons volk gevonden worden. In de kringen van degenen die met bijzondere verantwoordelijkheden belast zijn. Ze zijn aan de politici die met een geopende Bijbel hun werk proberen te doen. Zegent u ze daarin. Wij bidden voor onze kinderen in hun schoolgang. Geef dat het onderwijs gezegend zal zijn. Sterkt u allen die zich daarbij geroepen weten. Laat uw aangezicht over ons zijn, ook als het moeilijk is. Als we verdriet hebben. Als er tranen vooraan zitten in onze ogen. Als we ons maar moeilijk bedwingen kunnen. Als er rouw is. Als er lege plaatsen zijn. Als we voor een operatie staan of naar de dokter moeten of wat dan ook. De een dit en de ander dat. Daar is zoveel kruis dat gedragen wordt. Wilt u daarin nabij zijn, o God, met uw goede tierenheid en met uw ondersteuning, omdat het toch ook op deze eerste dag van de week een dag zal zijn van goede boodschap, een dag waarin de psalmen mogen opklinken tot de eer van uw naam, zoals we daarmee begonnen zijn uit Psalm 92, en dat we daarmee ook mogen eindigen. In u, de Gever van alle goeds en de God van alle genade, in de vergeving van onze zonden, in de openlegging van uw verbond, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 51, twee versen, namelijk het zesde en het zevende vers. Psalm 51, vers 6 en vers 7. Wetzeer en Hulpgemeente bedien ik u vanmiddag het woord van God. Wel uit Paulus' eerste brief aan Timotheus, het eerste hoofdstuk, daarvan vers 16. Tekst voor de preek van vanmiddag, 1 Timotheus 1, vers 16. Paulus schrijft daar, maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergene die hem geloven zullen ten eeuwige leven. Tot zover de tekst voor vanmiddag. Kort samengevat, de geloofsverwondering van Paulus. Drie aandachtspunten daarbij. Hij ontving barmhartigheid. Jezus Christus bewees hem al zijn langmoedigheid en hij dient tot een voorbeeld. Dus de geloofsverwondering van Paulus, want hij ontving barmhartigheid. De Heer Jezus betoonde hem zijn langmoedigheid en hij dient tot een voorbeeld. Gemeente, vanuit de liefde van zijn hart schrijft de apostel Paulus een brief aan Timotheus, zijn jonge medebroeder. En dat doet hij met name om zijn broeder te bemoedigen. Timotheus was niet zo'n held, niet zo'n houdegen, veel minder dan dat Paulus het was. Dus die had het wel nodig om af en toe een steuntje in de rug te krijgen, dat er iemand was die er blijk van gaf dat hij meeleefde en dat hij hem ook de weg wees om voort te gaan op de weg waar de Heer hem op had gezet. Timotheus, hou vol man, hou vol in de dienst van de Heer, want het gaat immers om hem. En het gaat om zijn eer. Wat is het dan goed dat de ene broeder de ander probeert een hart onder de riem te steken. Zo doet Paulus dat hier bij Timotheus. En als we vragen hoe doet hij dat? Wel, kort samengevat gemeente, dan spreekt hij over de genade van God. De genade van God in zijn eigen leven. De genade van Paulus die hij vanuit de hemel heeft ontvangen. En dan vallen er hier rijke woorden. Christus betoonde Paulus barmhartigheid en langmoedigheid. Paulus geeft zich aan, beste Timotheus, luister nou eens. Zelfs voor mij, Paulus, was er genade bij God. Overvloedige genade. Waarom spreekt de apostel daar zo met grote nadruk over? Is dat een naam te krijgen? Is dat onze eigen eer dat hij zegt, nou kijk eens dat. Gemeente, integendeel. Dat is nou gezegd omdat hij Timotheus versterken zou. Beste broeder, let daarop. Kijk eens naar mij. Je weet wie ik geweest ben, wat ik gedaan heb. En dan genade van God ontvangen, overvloedige genade. Vanuit diezelfde genade kun jij, Timotheus, ook gezegend worden. Zo dat de verwondering ook in jouw leven een plaats zal krijgen. Er is genoeg. Er is in grote overvloed. En dat zet de apostel Paulus tegen de achtergrond van zijn leven, waar hij met pijn en met zorg op terugziet. Maar hij moet het toch zeggen om te meer de genade van de Heere te laten uitkomen. Want als je vraagt, Paulus, wie was je dan? Geweten, dan krijg je een cv waarvan je zegt, hè? Is dat Paulus die tevoren een godslasteraar was? Een vervolger? Een verdrukker? Dat was hij. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. En gemeente, dan wordt hij ook nog in de bediening gesteld. Als je dat wat op je laat inwerken, en dat is wel de bedoeling. Hoe bestaat het, hè? Dat is van één en dezelfde mens. En als hij het van zichzelf getuigt, dan is het een en al verontmoediging voor de Heer. Hij zegt dit om de Heere groot te maken. Als je ziet wat genade vermag, dan mag Paulus verwijzen naar zichzelf. Kijk maar naar mij, Timotheus. Mij, de voornaamste van de zondaren. is barmhartigheid geschied. En het doel daarvan stelt Paulus hier aan de orde als we lezen op dat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Gemeente, als het gaat om het doel van de genade van God, dan kunnen we heel wat vragen stellen die we niet kunnen beantwoorden. Dingen die we niet begrijpen. Want begrijpt u het nou dat God aan een zondig mens genade wil geven? Snapt u nou dat de Heere de gebedjes van onze kinderen wil verhoren, schoon mijn zonden vele zijn, maar kom Jezus wil mij rein. Snapt u het dat de Heere meisjes zijn jongens in de kraag vat om ze stil te zetten op hun levensweg en ze te brengen op de weg van behoud, de weg van leven in Jezus Christus. Snapt u het dat er op deze aarde gelovige mensen zijn? Als Paulus zegt, samen zijn we afgewikkeld, onnut geworden. Er is niet één van al die miljarden die God zoekt. En kijk, God heeft toch zijn kinderen. In Christus Jezus neemt hij zondige mensen aan tot zijn kinderen. Wat zijn dat voor mensen? Vijanden. En dan wordt het wonder nog te groter. Wie adopteert er nou een vijand? Ja, dat doe ik niet. Nee, u niet, maar God wel. God adopteert vijanden. Hij doet het. En het is in woorden niet te vatten. Je kunt je leven lang erover schrijven, zoals Paulus bijvoorbeeld, maar dan is hij er nog niet uitgemeend. Dat gaat mee en het blijft meegegaan. Dat zet zich vast in het hart en dat kun je niet aangeven. Zeker niet als het over uzelf gaat. Want vanuit onszelf, vanuit Paulus, moeten we ook naar onszelf kijken. Geldt het nou ook voor ons? Verwondering in het hart. Niet over grote verhalen net en indrukwekkende gebeurtenissen, maar verwondering vanwege de genade van God. En God geeft zijn genade, opdat zijn naam verheerlijkt zal worden. Daar eindigt Paulus ook mee in dit schriftgedeelte, althans in dat gedeelte wat we gelezen hebben. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, het alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. U voelt hoe dat zijn hart daarin meegaat, hoe hij daar vol van is. Het loopt uit op de glorie van al de werken van God. Gemeente, als we ons hart naast leggen, ons hart voor het aangezicht van God, gaat het erom dat God verheerlijkt zal worden in ons leven. En niet alleen in ons leven, maar heel deze wereld. En dan ga je misschien met een bezwaar naar de kerk. Als u ook dat bord hebt gezien dat de markt was. Nou ja, het stroomde over van de mensen. Allemaal mensen. Allemaal mensen op deze wereld, zondige mensen. En u, en jij en ik, wij, als we onder het woord van God zijn. Weet je waar de Heer begint met te onderwijzen, dan gaat hij, zoals in het leven van Paulus, ook door met het onderwijzen. Elke keer maar weer. En dat kerft tot op je bot. Daar word je niks mee. Daar word je niet een bekeerde man of vrouw mee. Maar de Heer snijdt er diep in het vlees. En dan zegt Paulus, een vervolger. De gemeente Gods vervolg, wat heb ik gedaan? En kijk, in dat licht zeg je het een tegenover het ander. En zo klinkt ook de lofzang op de genade van God. En daar heeft God ons voor geschapen. Waarom wij op deze wereld, meisje, jongen, als ik een catechismus lees uit de tijd van Calvijn bijvoorbeeld, Calvijn zelf die begint met ongeveer te zeggen, je bent er om God te loven en te prijzen in je leven. En niet alleen als je jong bent, ook als je ouder geworden bent. Daarvoor heeft God ons geschapen. Dan zingen wij zo de lof des Heren in ons leven. Is het waar we straks ook mee begonnen zijn, de lof aan God op de eerste dag van de week? Uit het gebroken hart. Uit de verwondering van ons leven. Ik? Ja, daar gaat het om, gemeente. En dan zegt Paulus hier nog bij ook, opdat de opdat Christus Jezus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Paulus bedoelt er niet mee dat ze allemaal tegen hem op moeten zien. Die tijd heeft hij wel gekend. Iedereen moest tegen Paulus, want daar Saulus van Tarsus toen nog ook opzien. Ja, nee, Saulus, daar nam je hoed voor af. Dat was een bijzonder iemand. Die had zoveel goede werken gedaan en die had zo'n staat van dienst opgebouwd. Iedereen moest hem prijzen. Maar de tijd is voorbij, gemeente. Gaat Paulus erom dat er één wordt groot gemaakt. En dat is niet hij, maar dat is God. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Want dat roem van Gods genade zegt hier met een paar woorden hoe dat zijn leven getekend wordt. Met een paar woorden gemeente. Dat het staat hier mij die de voornaamste ben. De voornaamste van de zondaar. Ik weet niet gemeente hoeveel zondaren de eeuwen door geleefd hebben. Er zijn er meer dan dat wij in een getal kunnen uitdrukken. En als je ze nou in gedachten allemaal op een rij zet, ja, dat kun je niet, maar bij wijze van spreken allemaal op een rij, dan hoef je niet lang te zoeken om Paulus te vinden, die staat vooraan. Dat is de allerergste. Dat is de voornaamste van de zondaren. Dat benadrukt hij met ernst, gemeente. God zag in genade op mij neer, in ontferming en in gunst. Dan hebt u het wonder van het leven van Paulus. En dat wonder dat wordt al groter naarmate je met Paulus meedenkt, om duidelijk te maken dat als er nou één was die het er niet naar gemaakt had, dan was Paulus het. Als de Heer er nou één voorbij zou gaan in het zalige van zondaren, dan zeg ik, ja, dat is Paulus. Want die heeft het zo verkorven en bedorven voor het aangezicht van God. Die komt er natuurlijk nooit. Dat is uitgesloten en dat hoort niet tot de mogelijkheden. En nou zegt Paulus hier mij de voornaamste. Dacht u hoe dat hij benadrukt dat er geen enkele reden was dat hij helemaal niet in aanmerking kwam voor God zoekende zondaarsliefde in de Heere Jezus Christus. Hij was de voornaamste van de zondaren, jawel, maar hij heeft wel erg in dat hij zegt, ik ben de voornaamste. Dus dat gaat over het heden. Dat is niet over een ver verleden toen hij richting Damascus ging, ja, toen ook. Maar nu, bij alle genade die hij heeft ontvangen, ik ben de voornaamste van de zondaren. Dat is toch wel diep ingrijpend. En mij is barmhartigheid geschied. Paulus kan die barmhartigheid van God, die brandende liefde van God, maar niet klein krijgen. Dus als zegt hij, snapt u dat nou? Hij snapt het zelf niet. Hij is het nooit gesnapt geweest, nooit begrepen. En ja, als je het nou aan Paulus zou kunnen vragen, begrijp je het nu? Hij begrijpt het nog niet. Hij had zo lang naar de mens gesproken is voor de troon van God. Gemeente, hij heeft het nooit begrepen. Genade blijft verwondering geven tot in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dan moet u zelf weten wat of dat ook is. Dan moet u zelf deel hebben gekregen aan de genade. En daartoe legt God in de dienst der verzoening zijn hart open. En hij komt over in woord en ook in dat wat we zingen. En hoe vaak hebben we het niet gezongen? De Heer is genadig en barmhartig. Straks ook uit Psalm 86. De Heer is genadig en barmhartig. Dat mag u niet in mindering brengen op de gerechtigheid van God. Want de Heer kan juist barmhartig en genadig zijn, omdat het gebeurt in een weg van recht. In de weg van het kruis van de Heer Jezus Christus. Want vergeet u het niet, ook in deze woorden vinden we het kruis van Golgotha. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze bezocht aan zijn eigen lieve zoon. Maar gemeente, nu dan het offer is gebracht en het rantsoen is aangebracht, nu is dat offer ook van een oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van heel de wereld. Dat is nogal wat. Dat is nou wat de Heere toezegt in zijn woord. En wat geloofd moet worden. Om God te geloven op zijn woord. Er is doen aan bij God. Ik weet, er is nog nooit iemand geweest die naderhand zei, ik dacht wel dat ik wel genade zou krijgen hoor. Hebben u wel zo iemand ontmoet? Even niet. Genade, wonder. Genades grootste wonder als het om je eigen leven gaat. Al Gods kinderen stemmen overeen om te zeggen, alle roem is uitgesloten. Het is wel roem, maar ouders zegt, het zij verre van mij dat ik roemen zou anders dan in het kruis van onze Heere, Jezus Christus. Deze roepen in paarden en die in wagens, maar wij zullen de vaandelen opsteken in de naam van de Heere, onze God. Psalm 20, vers 4 gaan we namelijk zingen. Psalm 20, het vierde vers. Apostel Paulus, want hij ontving barmhartigheid. En tweede is, Jezus Christus betoonde hem zijn, al zijn langmoedigheid. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Ja, dus de Heer Jezus Christus heeft Paulus zijn langmoedigheid betoond. En langmoedigheid is wat anders gemeten dan barmhartigheid. Langmoedigheid is wat anders ook dan genade. Langmoedigheid wil letterlijk zeggen lang zijn van gemoed. En dat betekent veel geduld hebben. Geduldig zijn. Kunnen wachten. De Heere is langmoedig. Bij God is er geduld. Geduld. Ziet u dat? Zie je dat ook in je jonge leven, meisje, zei Joost. Ja, hoe kan je dat nou zien, hè? Hoe kan je nou vanmiddag zien dat God geduldig is? Nou, kijk naar jezelf. Bedoel ik daarmee, je zit in de kerk. Ja, ik was hier liever misschien niet geweest. Kijk eens wat een geduld van God. Het is alsof de Heer je bij de hand neemt. Hier zo. Goed luisteren. Bekeer je. Want ik kom met mijn roepstem ook tot jou. Er stond niet iemand bij de deur die tegen jou in de naam van de Heere zei, je mag er niet in. De Heere zegt nergens, ik wil je nooit meer zien, ga weg. Het kan wel zijn dat de Heere dat een keer zal zeggen. Dat is de laatste ernst van het leven. Breng ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Ga weg in het vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Maar dat zegt de Heer vandaag niet. Hij zegt vandaag in tegendeel, wend je naar me toe en word behouden. God heeft je leven op het oog. God wil je leven in stand houden, opdat je in de kerk met name ook horen zult dat er doen aan is voor jou. In het werk van de Heer Jezus Christus. De Heer die zoekt onze ondergang niet. Weet je wat voor onze jongeren geldt? Dat geldt ook als we ouder zijn. Waarom ben ik hier? Nou, God zoekt je ondergang niet, maar je behoudt en je leven. U bent vanmiddag en wij zijn vanmiddag onder het bloed der besprenging. Het bloed van het Lam van God tot verzoening van de zonde. En de nodiging van het evangelie gaat met ons mee. We zijn onder de doorboorde handen van het Lam van God dat zich gegeven heeft tot een losprijs voor velen. Paulus is er vol verwondering over als het gaat om zijn eigen leven. God gaf genadetijd. God heeft zijn oordeel zo lang uitgesteld dat Paulus tot bekering is kunnen komen. Kijk toch eens, als je let op het leven van Paulus, hij verzette zich met hand en tand. God moest niet aan zijn leven komen. Hij ging zijn eigen weg en hij ging zijn eigen gang. En hij vervolgde allen die van de weg van Jezus waren. Daar vond hij zijn welbehagen in. En dat was zijn lust en zijn leven. Daar leefde hij voor. Dat was heel zijn bestaan. Hij deed alles om het tegen de Heer Jezus Christus vol te houden. Alle verzet en alle tegenstand en innerlijke vijandschap. Herkent u dat? Wanneer zou je dat kunnen herkennen? Nu? Nu? Je vijandschap. Daar loopt u niet mee te koop. Dat etaleert u misschien ook niet. Maar van binnen. Hè? De tegenstand tegen de prediking van genade. Tegenstand tegen de prediking van Jezus Christus alleen. Prediking waarin je de buiten gezet wordt met alles wat je aan wil dragen en alles wat je zelf voor goed acht. En dat je zegt van ik wil niet, ik wil deze weg niet. Ik wil niet dat Jezus koning over mij zal zijn. Verzet en afweer. Briesend paard, zoals de dichter daarvan zingt, toen de Heer Jezus kwam, meente toen was het niet om Saulus van Tarsus te doden. Toen was het niet gemunt op zijn ondergang. Maar toen Jezus in zijn leven kwam, ging het erom dat hij hem genade zou bewijzen. Begrijpen? Begrijpen we niet. Werkelijkheid? Nou en of. Ja? Saulus ging tot het uiterste om zich te verzetten tegen de Heer Christus. We lezen van dreiging en moord tegen de discipelen in Damascus. Allen die van die naam waren, die waren voor Saulus van Tarsus niet anders dan ten dode opgeschreven in zijn ogen. En hij maar bezig zijn en hij maar voortgaan. Ja. Maar Christus Jezus rolde het touw van zijn langmoedigheid helemaal af. Ja, u ziet dat wel voor u. Voorbeeld ook voor de kinderen. Misschien een springtouw of zo. Hè? En ja, dat je dat opgerold hebt. Dat het helemaal afrolt. En het was lang gebeend. Denk erom. Dat touw van Gods langmoedigheid. Zoals Jezus Christus. Die beweegzaam aan Paulus. Dat was nou eindeloos niet. Er zat een einde aan. Maar je zou zeggen. Er komt geen einde aan. Nog niet. Nog niet. Nog niet. Maar ja, dan. Dan is het einde daar. Als Saulus van Tarsus met Jezus te doen krijgt. Als Jezus zegt, ik ben Jezus die gij vervolgt. Langmoedigheid. Zo de opstand en de tegenstand. En dan toch langmoedigheid. Geduld wordt geoefend. Ik weet, je moet dat woord langmoedigheid, u weet wat de betekenis ervan is, maar eens een keer voor jezelf hardop zeggen. Langmoedigheid. Voor wie? Zeg voor mij Van wie komt dat? Van de Heere God. Van Jezus Christus. Langmoedigheid. Je kunt het tegen veel volhouden, gemeente. Maar de langmoedigheid van Jezus Christus verbreekt het hart. Kijk maar bij Saulus van Tarsus. Want dan gaat hij iets zeggen wat hij nog nooit gezegd heeft. Dan zegt hij, wat zal ik doen? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, dat is het omkeer in het leven van Saulus, gemeente. Maar hij wist altijd heel goed wat of hij wilde doen. Hij had het allemaal netjes voor ogen staan. Maar dan gaat hij. Neergevelde de blik van Jezus Christus. Een blik van oordeel, maar ook een blik van liefde. En daar verliest Saulus van Tarsus het tegen. Zo gaat hij onderuit. Ik ben de voornaamste van de zondaar. Gemeente, we moeten dat maar niet al te gemakkelijk naspreken. Je kunt maar beter je zonde niet uitmeten voor de oren van de mensen. Je moet er wel wat mee doen. Moet je brengen tot verootmoediging voor het aangezicht van God. En niet één keer, maar steeds weer opnieuw. En dan zeg je, ja, maar mag Paulus dat dan ook niet zeggen? Ik ben de voornaamste. Weet je, denk erom. Paulus wordt in zijn spreken geleid door de Heilige Geest. De Heilige Geest staat zelf achter dit woord. En Paulus, die zegt het niet om zich daarmee te etaleren. Maar Paulus, die zegt dat ten behoeve van Timotheus, juist om hem te versterken. Ja, let erop, gedrongen door de Heilige Geest komen deze woorden over zijn lippen. En het is een belijdenis uit een verbroken hart. Belijdenis in verwondering, in dankzegging, vanwege de grote genade van God. Paulus praat niet iemand na. We zeggen dan is echt, is authentiek. Hè? Dat is echt, dat is recht uit, recht aan. Ja, want hij heeft andere ogen gekregen dan dat hij eerst had. De eerst vroeger, dan was hij de meest godzalige die je me vinden kon in Tarsus. Wat ik straks ook al zei, nee, die Saulus, dat is een man van betekenis met een hele staat van dienst en noemt hem erop. Het is nu compleet anders. Een draai van 180 graden. Ja? Wat een lust was, wordt zijn last. En wat zijn last was, wordt zijn lust. Compleet anders. Zijn hart breekt eronder. De Heilige Geest liet hem de werkelijkheid zien. Hij ging zijn leven zien zoals God het zag. Voor zover als dat naar de mens gesproken mogelijk is. Hij ging zijn leven zien zoals God dat zag. Leven in de spiegel van het woord van God. Herkent u dat? Hoe kent u uzelf, gemeente? In het licht van de Heere, van het woord van God. Als u staat voor de spiegel van dat alles, dan bent u het eens geworden met het oordeel dat God over u uitspreekt. Dat valt niet mee, gemeente, als de Heere de diepte ingaat met je leven. En als het tot de fundamenten toe afgebroken wordt. Hoe heilig lijkt God te zijn. En hoe rechtvaardig is die. En hoe rechtmatig is zijn toren. Hebt u ook zoiets, hè? De toren van God. Ik weet niet of u daar wel eens over denkt. Mozes heeft dat wel gedaan. Die kwam er niet uit. Wie kent de sterkte van uw toorn? Dat is een retorische vraag, dat wil zeggen, het antwoord daarop zit in de vraag opgesloten, niemand. Uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt. Indrukwekkende woorden, diep ingrijpende woorden. Bent u ervoor gevallen? Toorn van God, die wij ons hebben waardig gemaakt vanwege onze zonde. Kijk, dan blijkt opnieuw. Hoe dat er alleen maar roem kan zijn in de genade van God. Paulus bedoelt te zeggen, moet je luisteren Timotheus, als ik nou de voornaamste en de grootste van de zondaren ben, en dat ben ik, dan ben ik het grootste bewijs van de barmhartigheid van God en van de langmoedigheid van Jezus Christus. Als ik de voornaamste ben, dan is die barmhartigheid en die langmoedigheid voor mij het grootste. Want hij staat immers vooraan. Hij is de eerste onder de rij van al die miljarden. En hij heeft genade ontvangen. Kijk, dat is voor hem het leven uit het wonder. En het wonder verwerpt alle mogelijke vanzelfsprekendheid. En in het wonder kan je niet zeggen, ja, ik had het wel gedacht. Of het verbaast me niet. Weet je, je kunt mensen ontmoeten die zeggen dat ze kind van God zijn, maar die het erover hebben zonder dat er verwondering in doorklinkt. Het is meer zo in het trant van, ja, vanzelf ben ik een kind van God. Natuurlijk ben ik een kind van God, de Heer, wat gedaan in mijn leven. En ja, maar de verwondering ontbreekt. Maar als je eerlijk en oprecht gemaakt bent voor het aangezicht van de Heere, dan is genade geen zaak van gewenning. Misschien denken de jongens en de meisjes en de jongens wel, ja, als je 60, 70 bent en je bent al zo lange tijd kind van God, dat je wel een beetje op je lauren kunt rusten en zeggen, ja, ik ben een kind van God hoor, en geen veldje aan de lucht. Gewenning? Nee, dat is een grote zonde. Verwondering. Dat wil de Heere geven. En daarom gaat de Heere er ook mee door in het leven van zijn kinderen. En zo ook bij Paulus. Als je in het leven des geloofs terugziet, voor zo een wordt de langmoedigheid van Jezus Christus al indringender. Heere Christus, dat u touw dat touw af hebt gewonden, totdat er niks meer op de stok zat. Dat was het einde. En dat was voor mij het begin. Hij heeft Jezus ontmoet. Wat een aangelegenheid in zijn leven. Als zo vrede en brede zo'n vijand van God. Als die genade vindt en vrede bij God. Als een die zo ver bij God vandaan was dat je zegt, nee zou dat fantasie jij niet. Wat blijkt dan het bloed van Jezus Christus een kracht te hebben. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zegt Johannes, reinigt ons van alle zonden. Nou, Paulus onderschrijft dat. En je dan vraagt van de inhoud, Gods lasteraar en vervolger en de verdrukker. Laat dat voldoende zijn. Maar het bloed van het Lam tot vergeving van al mijn zonden. Wat heeft de Heere Christus de herscheppende kracht laten zien door zijn Heilige Geest. Paulus wil met dit woord Timotheus ook versterken en een hart onder de riem steken. Denk nou niet gering, denk nou niet klein over de genade van God en over het werk van God en over het koninkrijk van God. Te midden van de tegenstand die Timotheus en Efeze ondervindt, moet het tegenwicht, Paulus, ga door, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. De Heere gaat door met zijn werk. Misschien hoort u het niet, de Heere gaat door met zijn werk. En wou u dat nog een keer horen? Raakt het u? Raakt het jou? De Heere gaat door met zijn werk. Brengt het tot het gebed, tot de vraag, Heere, kan ik dan ook zalig worden? De vraag van je leven. Of de vraag die nu de Heere in je hart legt. Kan ik zalig, hoor ik dat goed? Weet je, dan zult u nog wel een stem horen van binnen. Want de duivel zegt niks hoor. Jij, hoe kom jij al aan die vraag? Ik kan je het antwoord wel geven. Jij zalig worden, geen sprake van. En als het zo botst in je hart, dat de roep weer klinkt, Heere, Heere, waar bent u toch? Och, dat uw heil aan mij zich openbaarde. Je moet maar in de vuurlinie liggen van de vorst der duisternis. Kun je rustig in de kerk zitten en niemand ziet er wat van. Maar dat het tekeer gaat in het binnenste van je hart. Alle wegen houden op en alle wegen lopen dood. De ene weg die zich in Paulus' leven geopenbaard heeft in Jezus Christus. Die blijft open en daarom is het niet te vergeefs. Om te blijven roepen op barmhartigheid. En om genade. Genade, barmhartigheid van de hemel in deze verloren wereld. Wij doen dat ook nu als we zingen uit Psalm 86, daarvan het 8e vers. Psalm 86, vers 8. verwondering van Paulus zagen we al eerst dat dat een reden is, want hij ontving barmhartigheid. Een tweede plaats, Jezus Christus betoonde hem als langmoedigheid. En dan is er nog een derde, hij dient tot voorbeeld. We lezen het in vers 16, maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Ja, tot een voorbeeld, letterlijk staat het tot een model, tot een patroon. Dat model van de naar model daarvan maakt de kunstenaar zijn werkstuk, zijn afbeeldingen. Wel, Paulus is zo'n model als het gaat over het werk van de Heilige Geest in het leven van alle gelovigen. En dan roept dat woordje model of voorbeeld wel vragen op. Als nou Paulus het voorbeeld is, dan zou u kunnen denken, dan moet het net zo gaan bij mij als dat het bij Paulus is gegaan. Er komen tegelijk wat twijfels naar boven. Dat je zegt, elke bekering is toch geen Paulusbekering. Het werk van de Heilige Geest is toch veelkleurig. Het kan zijn dat u in het geestelijk Jeruzalem wordt binnengebracht door de Noorderpoort. Dat wil zeggen dat het een zware moeilijke weg is. Het kan ook zijn dat u door de Zuiderpoort komt. Hè? Dat het, kijk maar het verschil tussen christen en christinnen van wie de hemelreis beschreven staat. Hè? De christen die is allerhande zwarigheden. En christinnen zingt ze liefelijk en gaat een heel andere, nou een andere weg. Nou, dat is helemaal niet helemaal goed om dat te zeggen, maar ze is anders geaard. Ja, anders geaard dan bij christen. Nou, dan zeg je, er zijn toch geen twee bekeringen hetzelfde. Geen twee bladeren van de boom zijn eender en geen twee bekeringen zijn ook eender. En dat is zo gemeente. En toch zegt Paulus hier, ik ben een model, ik ben een voorbeeld, ik ben een ruwe schets van het geheel. Een ruwe schets van al de kinderen van God de eeuwen door. Wat zou hij daar nou mee bedoelen, gemeente? Als we nou schrift met schrift vergelijken, dan kunnen we het antwoord op die vraag wel vinden. En hoe verscheiden het werk van de Heilige Geest ook is, hoe verschillend of het ook is, al de heiligen kunnen zich toch terugvinden in één ding wat de Heilige Schrift ons aanreikt. Dat is dat de Heilige Geest van vijanden kinderen van God maakt. Vijanden worden met God verzoend, vijanden. Dus meisje, jongen, als ik je straks even tekende met zo'n paar woorden, dan is dat niet vreemd. Vijanden. Maar vijanden, en daar heb je de genade van God, vijanden worden met God verzoend. Vijanden in de kerk. Vijanden buiten de kerk. Vijanden die elke zondag naar de kerk gaan en vijanden die nooit in de kerk komen. Vandaar evangelisatiewerk en zendingswerk en Israël, noemt u maar. Of vijanden worden met God verzoend. En bij allemaal komt in het leven iets openbaar van de barmhartigheid van God en van de langmoedigheid van Jezus Christus. Want wie is Paulus, gemeente, als Jezus hem zoekt met zijn genade op de weg naar Damascus? En wat voor mensen zijn het als Christus zoekt tot zaligheid? Weet u, zulke mensen als u en jij en ik, je moet het niet te ver weg zoeken, zulke mensen als wij zijn verzonken in nood en in de dood van het leven. En dan zegt Paulus niet van dat hij het wel verwacht had. Hij zegt omgekeerd, niet eentje was er zo ver weg als ik. En als het nou voor mij kan, zou het dan voor u, zou het dan voor jou niet kunnen. We zijn toch van dezelfde lap gescheurd en allemaal kinderen van Adam. Als Christus nu zijn langmoedigheid aan mij betoonde,
En die waarmoedigheid aan mij openbaarde, zou ik dan een bijzonder iemand zijn en zeggen van dat het voor u niet kan? Ik ben juist een voorbeeld om te laten horen de rijkdom van de genade van God. Grijp dat moed en schep moed wat we ook zongen uit mijn behoudenis. Je staat als met beladen met zonde en schuld, zoals eenmaal ook de tollenaar in de gelijkenis. Dat de Heer er blijk van geeft. Waar haalt hij zijn kinderen dan niet vandaan, gemeente? Uit de sloppen en de krochten, allemaal uit de sfeer van de hel. Allemaal uit de sfeer van de ondergang en de dood. Ziet u wel, God staat in zijn werk voor niets. In dat opzicht kan God alles. God kan alleen alles wat strekt tot de verheerlijking van zijn naam. Nou, zou dat niet van toepassing zijn, ook als het om ons gaat? U loopt misschien hopeloos vast. Alle deuren zitten dicht en u kunt er niet uitkomen. Het wordt alleen maar erger. En dan notabene ook nog horen Paulus als voorbeeld. Ja, maar tot bemoediging. Zo dat u zult zeggen, als het dan voor Paulus kan, Heren, mag het dan ook voor mij gelden. Mij. En dan moet ik maar niet zo makkelijk zeggen, ik ben de grootste van de zondaren. Want Paulus zegt het pas aan het einde, althans op een bepaalde leeftijd in zijn leven. Maar het gaat er wel om, dat hoe dan ook, het loflied van de genade wordt gehoord en gezongen. En genade sluit uit alles wat van uzelf is. Houd op met werken. Houd op met te proberen te beklimmen van beneden naar boven toe. U mag aandragen wat u wilt, maar waar u mee komt, God, ik zal er geen behagen in scheppen. Waar schept God behagen in? Alleen in het offer van Christus. En ik zei u al, dat is genoegzaam, ook tot verzoening van uw zonde. Eén heeft geroepen, het is volbracht. Eén heeft het werk voltooid voor het aangezicht van God, drie enig. Gods genade triomfeert vanuit het werk van de Heer Jezus Christus. Zo brengt de Heer mensen op de knieën, zo maakt hij ze klein. En zo houdt hij ze klein ook, omdat de roem zal blijven zoals Paulus die geopenbaard heeft. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied. Omdat Jezus Christus in mij die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, dat een voorbeeld van degene die in hem geloven zullen ten eeuwig leven. Hoort u de ruwe schets? Voor al de heiligen Gods, waarof ze dan ook vandaan komen, heel verschillend in culturele achtergrond en culturele omgeving. De een zus en de ander zo. Maar samen zijn ze het eens. Vijanden met God verzoend. De glorie aan God. En de rijkdom van zijn genade in Jezus Christus. Amen. We eindigen met een dankzegging. Heren, past ons u te danken dat we vanmiddag in de kerk waren. Niet in een oorlogsgebied, althans niet in letterlijke zin, wel in overdrachtelijke zin. O God, mogen we ook de intentie daarvan kennen, dat we voor u verliezen zullen. Wie het voor u verliest, die heeft het gewonnen. Zeker, dan is de eindoverwinning nog ver weg misschien, maar dan zult u voor uw eigen werk instaan. Door alle aanvechting heen. En Saulus van Tarsen heeft het in zijn leven meegemaakt. Hij is meer dan eens aan het randje van de dood geweest. Maar zijn belijdenis is alleen in verwondering maar toegenomen. Mij, de voornaamste van de zondaren, is barmhartigheid geschied. We bevelen ons aan u voor de nieuwe week die we ingingen. Sterk ons uit het werk van onze handen. Zegen onze kinderen, weer met onze meisjes en jongens. Zijn plek hebben in de maatschappij of dat ze studeren. U weet wat nodig is voor ons allen, o Allerhoogste God. Wij vragen het u uit genade om Christus wil. Amen. Slotzang is uit Psalm 9, daarvan het 11e vers, Psalm 9, vers 11. aan de gemeente in vrede heen en draag de zegen van de Heere met u. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.